Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Bart het Werkhoven zal voorgaan. Voor de slotzang worden drie collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het project Ochtehelp Krams in Albanië. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Eve de Haas, Muskestand 4, die in Dekkerswal te Groesbreek verblijft. Voor mevrouw Riet Versteeg, Voskuil of Welstraat 1, die in de herberg in Oosterbeek is opgenomen. Voor mevrouw Dirkse Huibers, Hoef 2, die is opgenomen in het Rivierenland Ziekenhuis te Tiel. Voor de heer Van Eldik, bevrijdingssingel 5, die deze week een ingrijpende operatie moet ondergaan in Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. En voor mevrouw Van Driel van de Voren, Prunestraat 18, die aanstaande donderdag voor een knieoperatie in het Gelderse Vallei Ziekenhuis in Ede moet worden opgenomen. Maandag 20 september jongstleden overleed in de leeftijd van 77 jaar Louisa Mouw van Heerewaarde. Ze woonde aan de Arnoldus Jacobstraat 30. Gisteren is zij, na rouwdienst in de kerk, begraven op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef. Wij bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeden aan. Wij herinneren u nog even aan de volgende activiteiten. Vanavond na de dienst is de eerste bijeenkomst van de jongere contactkring van het nieuwe seizoen bij de familie van Esseveld, Lijsterbestraat 12. Maandagavond is er 20PLUS en volwassen catechese. Dinsdag is er basiscatechese groep 7. Dinsdagavond om 8 uur is er ook het bezinningsuur voor het heilig avondmaal. En als u gebruik wilt maken van censuur amorum, dan kunt u die avond tussen 7 uur en 19:30 telefonisch contact opnemen met dominee Zonneberg. Woensdag is er mentorcatechese, beleidingscatechese en kring geestelijke groei. En zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst weer gehouden. Aanstaande vrijdag 1 oktober om 14:30 zal in de hervormde kerk van Dodewaard het huwelijk worden ingezegend van Mark van Burke uit Opheusden en Vivian Verbeek uit Dodewaard. Wij bevelen dit bruidspaar van harte in uw voorbeden aan. In de komende weken wordt er bij de clubs en de catechisaties gestart met de talentenactie, waarvan de opbrengst bestemd is voor de renovatie van ons kerkgebouw. Deze actie is gebaseerd op de gelijkenis van de 10 talenten uit Matteüs 25. Na goedvinden van de ouders ontvangen de kinderen 10 euro. Hiermee kunnen zij naar eigen inzicht aan de slag. En aan het einde van deze actie leveren zij de ontvangen 10 euro samen met de eventueel behaalde winst weer in. Binnenkort ontvangen de kinderen hierover meer informatie. En we vragen u als gemeente deze actie breed te ondersteunen en zo alle gebruik te maken van onze verkregen talenten. Volgende week zondag zal de morgendienst om 9:30 beginnen in verband met het heilig avondmaal. Ter voorbereiding op de dienst willen wij nu gaan zingen van Psalm 141 vers 1. Ik roep Heer in angst tot u gevloden. Maar ook vers 2, mijn been met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht. Ik noem nu Psalm 141 vers 1 en 2. De kerkraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren. Van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede is er voor u en voor jou bij God de Vader. In zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. We gaan weer met elkaar zingen. Daarnet zongen we een avondpsalm over onze gebeden die als een avondoffer naar God toe opstijgen. En nu gaan we een psalm zingen die gaat over Gods bescherming. Psalm 91 is dat. Gods bescherming in het eerste vers. En in het vijfde vers wordt er ook nog gesproken over engelen. Engelen die door de Heere gestuurd worden om zijn kinderen te beschermen. En dat heb ik gekozen omdat in het verdere van deze dienst het daar ook over gaat. Naar aanleiding van Handelingen 12. Dat Petrus wordt bevrijd door een engel. Dus vandaar Psalm 91, vers 1 en vers 5. Zodat we vast een beetje in dat thema terechtkomen. Deze psalm gaan we dus zingen. 1 en 5 van Psalm 91. Toen ik hier naartoe kwam rijden daarnet, zag ik heel wat mensen naar de kerk lopen. Vind ik altijd een mooi gezicht. Maar toen viel mij op dat sommige mensen niet naar deze kerk liepen, maar naar een andere kerk. Naar een ander kerkgebouw. Ik hoorde later dat de gereformeerde gemeente in Nederland is, in Ochten. En dat er ook nog een oud-gereformeerde kerk is. En dat is toch wel, ja, we zijn daaraan gewend geraakt, maar als je erover nadenkt, toch wel erg. Waarom niet bij elkaar? Waarom niet in één gebouw? Waarom niet één gemeente? Waarom geen eenheid? Soms kun je er wel verdrietig van worden en dan denk je, hoe moet dat toch met de kerk in Nederland die zo verdeeld is? Maar vanavond gaan we met elkaar belijden wat wij in de kern van de zaak het met elkaar eens zijn. Al die verschillende kerken die er in Ochten zijn, al die verschillende kerken die er in ons land zijn, ze zijn er, maar ten diepste zijn we het met elkaar eens over de hoofdzaak van het christelijk geloof. En dan heb ik het over de geloofsbelijdenis, die oude woorden die ons zijn aangereikt door de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En in gemeenschap met alle christenen, ook als ze vanavond in een ander gebouw zijn, ook als ze in een ander land vanavond bij elkaar zijn, ook met christenen die we helemaal niet kennen, maar in gemeenschap met al die christenen gaan we vanavond belijden wat wij geloven ten diepste. En we doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. In antwoord daarop gaan we zingen van Psalm 48, vers 6. En ieder van u spreekt met mij mee in zijn of haar hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, de schepper van de hemel en van de aarde. En hij is ook de schepper van alle zichtbare dingen en van alle onzichtbare dingen. Wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God is Hij, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen zoals wij. Eén van wezen met de Vader en door Hem is alles geworden. Die, Jezus dus, om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en Hij is mens geworden. En Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. En Hij heeft geleden voor ons en is in onze plaats begraven. Maar wij geloven dat Hij op de derde dag is opgestaan, volgens de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En Hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk, het rijk van Christus, zal nooit meer een einde komen. Wij geloven ook in de Heilige Geest, die ook Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en van de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt en de Geest heeft gesproken door de profeten. Wij geloven ook in één heilige, algemene christelijke kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van onze zonden en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die nog komt. Amen. Voordat we nu met elkaar gaan luisteren naar Gods woord, bidden wij eerst tot de Heere. En dan bidden wij of Hij ons wil zegenen en ons verstand ook wil verlichten. Laten wij met elkaar bidden. Grote en heilige God in de hemel, ook vanavond komen wij als gemeente voor uw heilig aangezicht. En dat is op zichzelf al een wonder, dat dat zomaar kan. Dat wij, kleine, zondige mensen, met u mogen spreken. En we geloven zelfs op grond van uw eigen woord dat u dat ook graag wil. Dat wij ons tot u richten. Dat wij van u vragen wat wij verlangen. Maar in de eerste plaats willen wij u vanavond danken. Danken dat wij met elkaar en met de kerk van alle tijden en plaatsen hebben beleden wat wij geloven. We danken u dat wij dit aangereikt hebben gekregen. We hebben het niet zelf bedacht wat wij geloven, maar we hebben het ten diepste van u gehoord. Dat u de schepper bent van deze aarde. Dat u in uw Zoon, in uw eigen schepping bent ingegaan. Dat u uzelf vernederd hebt voor ons. Om ons te redden, om ons te behouden. Heren, er is geen mens op de aarde die dat ooit had kunnen bedenken. Maar wij elke week belijden wij dit. Dit geloven wij. Omdat u het zelf gezegd hebt. En wij beleden ook dat we in de Heilige Geest geloven. De Geest die werkt, ook in onze tijd. De Geest die vanavond bij ons is, dat geloven wij ook. En wij bidden u om de werking van uw Geest vanavond. Dat uw Geest ons vervult, onze harten openzet, ons verstand ook verlicht, zodat we als we gaan luisteren en gaan lezen in uw woord, dat het dichtbij komt. Dat het geen oude, stoffige woorden zijn van lang vervlogen tijden waar we eigenlijk niks mee kunnen. Maar wilt u met uw Heilige Geest het toepassen? En geven dat wij in ons leven er wat aan hebben wat we vanavond horen. Dat we worden bemoedigd, dat we worden opgebouwd, dat we tot bekering komen, tot u, als dat nog niet gebeurd is met ons. En dat we een dieper inzicht ook krijgen in de dingen van uw koninkrijk. We bidden daarom, wees u bij de kleinen, zodat het niet te moeilijk is. En bij de vaders en moeders, die zo'n verantwoordelijke taak hebben om hun kinderen over u te vertellen. En wees ook bij de oudere mensen, die soms ook al hun leven op een bepaalde manier naar u hebben gekeken. Op een bepaalde manier hebben geloofd, zodat dat soms ook wel eens een sta in de weg kan zijn voor het werk van uw Geest. En wij bidden u, geef dat ons hart vanavond open gaat. En dat we alleen maar op u gericht raken. En dat u, Heer Jezus, vanavond centraal staat. Dat al het menselijke van deze kerkdienst wegvalt. En dat we onze gedachten er ook bij kunnen houden, dat we niet afdwalen en heel ergens anders zijn met onze gedachten. Maar dat we echt worden opgetrokken tot u. En zo versterkt dit kerkgebouw weer verlaten. En kracht ontvangen om de komende week met u te leven. Heren, wij beseffen heel goed dat wij dat allemaal van u, dat wij dat zelf niet kunnen maken, maar dat we dat allemaal van, dat we daarin afhankelijk zijn van u. Maar wij geloven dat u graag werkt met uw Heilige Geest. En dat u niet liever wil dan dat er mensen en kinderen van u gaan houden. Laat dat dan vanavond gebeuren. Dat bidden wij om Jezus wil. Amen. Dan gaan wij nu met elkaar luisteren naar Gods woord en het natuurlijk ook lezen, zodat we het nog wat beter, dat het nog wat beter, wat dieper tot ons doordringt. Handelingen 12 wilde ik lezen, vanaf vers 1. Handelingen is een mooi Bijbelboek. Daarin wordt verteld hoe het verder ging met de kerk toen de Heer Jezus ten hemel was gevaren. Ja, toen gingen de discipelen, die gingen het evangelie overal vertellen. Sommigen die zijn in Afrika geweest. Er wordt wel gedacht dat Thomas helemaal in India is geweest. Paulus is in Europa geweest. En zo breidde als een olievlek dat evangelie zich uit. En ontstonden er overal gemeenten. Maar die eerste gemeenten die kregen het ook zwaar te verduren. Al gelijk in het beginstadium. Overal waar het evangelie komt, ontstaat er ook weerstand. En dat lezen we in Handelingen 12. Waar het gaat over koning Herodes die de gemeente die zich inzet om de gemeente te vernietigen. Handelingen 12 vanaf vers 1. En omtrent diezelfde tijd, dat is de tijd van de hongersnood, was hongersnood in die tijd. In die tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente, om die kwalijk te handelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, de Joden vonden dat mooi, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen van de ongezuurde broden, de dagen van het paasfeest. En Petrus werd ook gegrepen en door koning Herodes in de gevangenis gezet. En hij gaf hem over aan vier wachten, elk van vier krijgsknechten om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voortbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen hem nu Herodes zou voortbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen twee krijgsknechten, twee soldaten, gebonden met twee ketenen, en de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. En ziet, een engel des Heren stond daar, en een licht scheen in de woning, en slaande de zijde van Petrus, dus hij stootte Petrus aan, wekte hij hem op, zei, sta haastelijk op. En zijn ketenen vielen af van zijn handen. En de engel zei tot hem, omgord u en bind uw schoenzolen aan. En Petrus die deed dat. En hij zei tot hem, werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem. En hij wist niet, Petrus wist niet, dat het echt was. Waarachtig was hetgeen door de engel geschiedde. Want hij meende dat hij een gezicht zag, dat hij droomde. En als zij door de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidt, dewelke vanzelf hun geopend werd. En uitgegaan zijnde gingen zij één straat verder en terstond scheidde de engel van Petrus. En Petrus tot zichzelf gekomen zijnde zei, nu weet ik waarachtig dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En als hij alles bij zichzelf overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook wel genaamd was Marcus, alwaar velen samen vergaderd en biddende waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam er een dienstmeisje voor om te luisteren. En dat meisje heette Rodé. En toen zij de stem van Petrus hoorde, deed ze van blijdschap de voorpoort niet open, maar ze liep naar binnen en boodschapte dat Petrus voor aan de poort stond. Maar die mensen binnen, die zeiden tegen haar, gij raast, je bent in de war. Maar zij bleef er sterk bij dat het al zo was. En toen zeiden ze, het is een engel. Maar Petrus die bleef kloppen, en als zij open gedaan hadden, zagen zij hem en ze waren verbaasd en ontzet. En als hij hen met de hand gewenkt had dat ze zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid had. En hij zei, boodschap dit aan Jacobus. Dit is een andere Jacobus dan de Jacobus die onthoofd was natuurlijk. Dit is de broer van Jezus. Boodschap dit aan Jacobus en de broeders. En hij uitgegaan zijnde reisde naar een andere plaats. En toen het dag was geworden, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten. Wat er toch met Petrus gebeurd mocht zijn. En als Herodes hem gezocht had en niet vond en de wachters rechterlijk ondervraagd had, gebood hij dat zij weggeleid zouden worden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich al daar. Tot zover de schriftlezing. En als er dan staat op het eind dat Herodes de wachters had ondervraagd en hij gebood dat ze weggeleid zouden worden, dan is dat eigenlijk een eufemisme? Dat betekent in die tijd dat Herodes deze mensen liet executeren. Het was een hele harde koning. Hij ging over lijken. En In dit soort situaties liet hij zijn ondergeschikte gewoon executeren. Dus het is voor deze wachters heel slecht afgelopen. Wij gaan met elkaar zingen ter inleiding op de verkondiging van Psalm 121. 121 zingen we alle vier de coupletten. Ook weer een psalm die gaat over Gods bescherming. En dat is toch wel iets wat heel erg duidelijk in deze geschiedenis zit. Petrus die op zo'n wonderlijke wijze wordt beschermd voor de dood. Want het had niet veel geschild of ook Petrus was onthoofd. Maar daar steekt God zelf een stokje voor. En Petrus die wordt bevrijd uit de gevangenis. Psalm 121, vers 1, 2, 3 en 4 zingen we dus ter inleiding op de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Misschien is het bij de jongeren van de gemeente wel zo in de klas, op school. Ik weet het natuurlijk niet, maar het zou zo kunnen zijn. Dat er iemand bij jullie in de klas is en die hoort er eigenlijk niet bij. In de pauzes dan staat iedereen gezellig te praten met elkaar. Maar één meisje of één jongen staat altijd maar een beetje in een hoekje. Een beetje schuw. Ze wordt niet gezien. Ja, waarom eigenlijk? Omdat het meisje misschien een beetje vreemde kleren aan heeft of zo. Of een jongen, omdat hij altijd van die rare opmerkingen heeft. En dat ene kind, die ene jongen of dat ene meisje, dat wordt nooit uitgenodigd voor een feestje. Dat is natuurlijk wel heel erg als het jou, als jij die persoon bent. Ik hoop maar dat jullie dat in jullie klasse op school niet hebben. Dat er niemand is in jullie klas die er zo uit ligt. Dat is een verschijnsel, als er eentje niet bij hoort, wat soms al op de lagere school begint. En als er dan wel eens wat aan de hand is in zo'n klas, dan krijgt die ene ook vaak de schuld. Oh ja, heb je hem weer? Moet je haar zien? En nou is het vreemde, gemeente, dat dat niet alleen op scholen plaatsvindt, maar ook in de samenleving. Dat sommige groepen er stelselmatig niet bij horen. Buitengesloten worden. Heb je hen weer? Bekend voorbeeld is natuurlijk het Duitsland van voor de Tweede Wereldoorlog. Er waren veel problemen. Er was honger, werkloosheid. En op een gegeven moment kregen de Joden de schuld. Dat was een groep die er toch al niet zo bij hoorde. Waren toch een beetje anders. Een beetje vreemde mensen. En zij kregen overal de schuld van. Het voelt blijkbaar prettig om de schuld aan een ander te geven. Op een andere groep te leggen. Dat is ook altijd de makkelijkste oplossing natuurlijk. Dan blijf je zelf buiten schot. En waarom vertel ik dit? Die koning Herodes, waar we net over gelezen hebben, die doet eigenlijk ook zoiets. In zijn tijd. Ook in zijn tijd waren er problemen. Er was honger, ik vertelde het al. Er werd gemopperd. De mensen die waren aan het klagen, want ze hadden beide niks meer te eten. En er ontstond druk waarschijnlijk richting de regering, richting koning Herodes. Doe er eens wat aan. En dan gaat koning Herodes een zondebok zoeken. Een groep waar hij de schuld op kan leggen. En dat waren de christenen. De christenen in Jeruzalem. En koning Herodes die laat, om mee te beginnen, eerst Jacobus oppakken. Jacobus is een van de leidinggevenden van de gemeente. Hij wordt opgepakt en voor het oog van iedereen wordt hij onthoofd. En de bevolking vindt het prachtig. Dat is zo aangrijpend om te lezen. De bevolking die heeft zoiets van, dat is nou nog eens een krachtige bestuurder, die koning Herodes. Dat is iemand die doet er tenminste wat aan onze problemen. Iemand die niet blijft hangen in politieke vaagheden, maar iemand die van aanpakken weet. En koning Herodes, die ziet dat en die besluit ook Petrus nog maar op te pakken. Goed voor zijn imago. En hij is van plan om Petrus op het paasfeest ook te laten onthoofden. Zodat iedereen het kan zien. Ja, en zo werden die christenen, die eerste christenen daar in Jeruzalem, opgejaagd. Dat is nogal wat. Als de leidinggevenden van de gemeente worden opgepakt. Ik zat me af te vragen toen ik hierover nadacht. Hoe zouden die mensen, die christenen daar in Jeruzalem, zich gevoeld hebben? Als er dit soort dingen gingen gebeuren. De regering was tegen hen. De publieke opinie was tegen hen. Nou, dat is zwaar hoor. Net zoals die ene jongen of dat meisje op het schoolplein, wat altijd maar een beetje in een hoekje staat en achter zijn rug om wordt er om hem gegniffeld. Kan heel erg zeer doen. Maar deze mensen, die eerste christenen daar in Jeruzalem, die zullen ongetwijfeld ook wel bang geweest zijn, denk ik. Ze moeten een hoge prijs betalen voor hun geloof in de Heer Jezus Christus. Jacobus, die was al gedood. En Petrus, die zal binnenkort onthoofd worden. Hoe moet dat met ons aflopen? Hoe zou dat verder gaan? Dat belooft niet veel goed voor de komende tijd. Voor hen is er blijkbaar geen plaats in Jeruzalem. Hoe zouden wij daarin staan? Als ons dat zou overkomen? Ja, je kunt je het gelukkig helemaal niet voorstellen natuurlijk. Maar stel nou dat er een paar ouderlingen opgepakt worden van de week. En een paar diakenen en die worden gevangen gezet. En de dominee die is ook al afgevoerd. En dan denk je toch bij jezelf, wat gebeurt er? Zullen we maar gaan emigreren? Naar een ander land? Of zullen we het geloof maar vaarwel zeggen? Dat kan natuurlijk ook. Dat hadden die christenen ook kunnen doen daar in Jeruzalem. Ze hadden ook kunnen zeggen, nou, het wordt ons nou toch wel te moeilijk allemaal. Weet je wat? We laten dat geloof in Jezus maar zitten. We worden weer gewoon Jood. En we gaan weer naar de synagoge. En het Nieuwe Testament, dat vergeten we maar. Ja, Jezus had het al gezegd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Nou, dat maken deze christenen in Jeruzalem wel heel erg ruw mee. Maar, zei Jezus erbij, heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Houd moed. En die christenen daar in Jeruzalem, dat is zo mooi om te lezen, die trekken zich hieraan op. Ze gaan niet emigreren. Ze zeggen hun geloof niet vaarwel, juist niet. Maar weet u wat ze gaan doen? Ze gaan bidden. Toen Petrus in de gevangenis zat, werd er door de gemeente voortdurend voor hem gebeden. Mooi, hè? Het is ook heel wezenlijk voor een christen om te bidden voor elkaar. En niet alleen als we in nood zijn, niet alleen als er nood aan de man is. Maar het gebed is de ademhaling van de ziel. Iemand die met God leeft, die leidt een biddend leven. Het is heel belangrijk om daar thuis ook serieus mee bezig te zijn in ons persoonlijke leven. Dat we de dag besluiten voor Gods aangezicht of dat we de dag beginnen met een gebed. Bij het eten, hè, dat we niet zomaar stil wat mompelen. Ik hoor wel eens van catechisanten dat ze dan wel thuis even stil zijn. Maar ja, er bidt niemand hardop, dus wat er dan precies gebeurt, dat weten ze soms niet goed. En dan denk ik, laten we daar als ouders ook serieus mee omgaan tijdens de maaltijd. Dat we bidden. Dat we de dingen van het gezin voorleggen aan de Heere God. En dat je voor jezelf ook nadenkt 's avonds van, wat is er nou gebeurd vandaag? En waar kan ik de Heere voor danken? En waar is vergeving voor nodig? En waar zal ik hem voor bidden? Voor wie zal ik bidden? Kan ook nog. Dat je wel eens mensen ontmoet. En dat je denkt, laat ik nou eens voor hem of voor haar bidden. Ik had dat een tijdje geleden nog. Dat was best wel apart. Ik reed ergens met de auto. En toen zag ik dat er iemand een lift wilde hebben. En ik had alle tijd, dus stap maar in. En toen hadden we zo onderweg een praatje. Een meneer van een jaar of 35 was het. Een praatje. Van het een kwam het ander. En toen zei die meneer op een gegeven moment tegen mij, ja, ik ben afscheid aan het nemen van het leven. Ik zeg, zo? Hoe dat? Nou ja, hij zei, niet dat ik zo ziek ben dat ik ga sterven, maar ik heb iets in mijn hoofd, een ziekte aan mijn geheugen, waardoor volgens de dokter ik mijn geheugen ga verliezen. Dus over een poosje, dan kan ik me niks meer herinneren en dan ben ik eigenlijk gestorven. Ik zeg, zo, dat vind ik wel een heftig verhaal, zeg. En toen vroeg ik, bid u wel eens? Nee, dat deed die meneer eigenlijk niet. Hij was dat niet zo gewend. Hij was daar niet bij opgegroeid, niet bij opgevoed. En hij geloofde wel dat er iets was tussen hemel en aarde, maar niet dat hij daar nou zo in geïnteresseerd was. En goed, toen waren ze een beetje bij het eindadres. Toen hebben we afscheid genomen. En toen dacht ik 's avonds, wat is het? Wat hebben wij een opdracht ook? Als christen, om voor mensen te bidden die dat zelf helemaal niet doen. En helemaal niet gewend zijn. Ook niet weten dat dat kan en hoe dat moet. En misschien hebt u of jij dat ook wel eens meegemaakt. Dat je zomaar iemand ontmoet in je leven. Zomaar één keer. Je weet dat je hem daarna nooit meer ziet. En dat je denkt, laat ik eens voor hem bidden. Tot God. Hij of zij die weet helemaal niet dat dat kan. Er zijn duizenden mensen in ons land. Die weten helemaal niet dat dat kan. Dat je met de Allerhoogste God kan spreken. Laten wij dat dan maar doen. Nou, de gemeente die doet dat dus voor Petrus. Petrus die is in nood. En de gemeente die brengt dat voor God aangezicht. Ik was wel nieuwsgierig, moet ik zeggen. Want wat zullen ze nou precies gebeden hebben, deze mensen? Staat er niet bij. Ik denk dat ze voor Jacobus toch ook wel gebeden hebben. Maar ja, die was ondertussen onthoofd. Misschien hadden ze wel gebeden om een wonder. Heere, u bent almachtig. U hebt uw eigen zoon uit het graf laten opstaan. Wilt u Jacobus uit de gevangenis bevrijden? En wilt u hem weer bij ons brengen? U bent er machtig genoeg voor. Maar ja, het gebeurde niet. Jacobus werd onthoofd. En het zou zomaar kunnen, het staat er niet bij hoor, maar ik zal me dat zo eens voor de geest halen. Het zou zomaar kunnen dat ze dat nu niet meer zo durfden te bidden. Ja, nee, we zullen maar niet bidden om de bevrijding van Petrus, want dat is misschien wel wat te veel gevraagd. Je moet tenslotte wel realistisch blijven. Misschien herkennen wij dat wel een beetje. Dat je niet om al te grote dingen durft te vragen. Want ja, dat kan natuurlijk niet. Hè, als er iemand ernstig ziek is, dan vinden we het moeilijk vaak om een genezing te bidden. Want ja, in het ziekenhuis hebben ze gezegd dat het niet kan. Moet je ook serieus nemen. Ja, dat is nog waar ook. En soms dan denken we misschien wel eens, ja, we bidden als gemeente wel om de terugkeer van ons volk naar Gods woord. En dat doen we dan, maar ja, zou het ooit nog wel gebeuren? En misschien durven we er niet meer om te vragen. Maar gemeente, laten we nooit te klein van God denken. Hij kan dingen doen die wij voor onmogelijk houden. Zijn gedachten gaan ver boven onze gedachten. Hij is een God van wonderen. Het is belangrijk om te worstelen voor Gods troon. Heren, ik draag die ene zoon van mij aan u op. Die ene zoon die al jaren niet meer naar de kerk gaat. En hij wil helemaal niks meer van u weten. Ik zie het niet gebeuren dat hij nog eens tot geloof komt. Maar bij u is toch niets te wonderlijk. He, voelt u aan dat we worstelen voor Gods troon. En dat we niet zomaar lauw denken. Nou ja, laten we maar niet meer omvragen. Want ja, dat kan natuurlijk niet. Nee, worstelen voor Gods aangezicht. Want hij is een God van wonderen. En dat echt zo is, dat zie je natuurlijk in deze geschiedenis. Op heel bijzondere wijze. Petrus die zit in zijn cel, staat er geschreven door Lucas. Bij toebeurt zijn er 4 soldaten die hem bewaken. Hij zit met ketenen aan de muur verankerd. Er zit ook nog een ijzeren deur voor de gevangenis. Nou, het is onmogelijk om daaruit te komen. Maar zie, plotseling staat er een engel in de cel bij Petrus. En Petrus sliep. Dat is een apart zinnetje, hè? Petrus, die sliep. Hoe kun je nog slapen, zou je zeggen, als je weet dat je de volgende dag onthoofd wordt? Zou je dan niet gek worden van angst? Als je weet dat het je laatste nacht is? Nee, Petrus niet. Hij sliep. Misschien dacht je wel aan Psalm 3, waar zo mooi staat, ik lag en sliep gerust van zeer en trouw bewust. Petrus die weet dat hij zal sterven. Maar hij weet ook dat Jezus, met wie hij zoveel gedeeld heeft, dat Jezus hem op de een of andere manier zal helpen, zal redden, hoe dan ook. Dat Jezus sterker is dan koning Herodes. Ook als hij zal moeten sterven. Petrus die voelt zich helemaal veilig in Gods hand. Dat is mooi. Dat is groot als je zo in het leven staat. Dat je veilig bent bij God. En dat je dat ook echt weet. In het uur van de waarheid. Zo belangrijk ook dat wij dat weten voor onszelf. Dat we niet denken bij onszelf, nou, ik zie het nog wel, als ik wat ouder word, dan ga ik er nog eens serieus over nadenken. Of ik nou wel veilig ben voor Gods oordeel. Nee, het is heel wezenlijk dat wij allemaal, jong en oud, er zeker van zijn dat wij veilig zijn in Gods hand. Dat Jezus ook voor ons betaald heeft. Nou, Petrus, die weet dat. Hij sliep in de nacht. Maar dan opeens die engel en die donkere cel, die wordt helemaal verlicht. De boeien die vallen zomaar op de grond alsof het touwtjes zijn. En Petrus die denkt dat hij droomt natuurlijk. Dat kan natuurlijk niet wat er nou gebeurt. En Lucas, het viel mij op dat Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, heel gedetailleerd beschrijft wat er toen gebeurde. Misschien heeft hij het later wel gevraagd. Zegt Petrus, toen jij in de cel zat, hoe ging dat nou joh precies? En Petrus heeft het verteld. De deur die ging open, de boeien vielen af. En samen met die engel liep Petrus nog een straatje verder, totdat ze echt ver bij die gevangenis vandaan waren. En toen opeens was die engel weg. En toen had Petrus in de gaten. Dit is geen droom, maar dit is werkelijkheid. Ik ben bevrijd. De Allerhoogste God die heeft mij uit de gevangenis gehaald. Wat een wonder. Ja, als je dan zo leest in dit gedeelte over engelen, dan vinden we dat misschien wel een beetje vreemd. Want over engelen, ja, die spelen in onze beleving toch niet zo'n rol, denk ik. Het is wel vreemd dat wij daar weinig aandacht aan schenken. Want over het algemeen is er in onze samenleving juist veel aandacht voor het bovennatuurlijke. Naar een programma van Uri Geller of zo, daar zitten zomaar een miljoen mensen naar te kijken. Dat intrigeert. Krachten die er zijn tussen de hemel en de aarde. Sommige mensen zijn er ook heel erg mee bezig om daarmee in contact te komen. Eigenlijk nogmaals heel vreemd dat wij christenen daar zo weinig aandacht aan schenken. Aan engelen, want in de Bijbel gaat het er toch heel vaak over. Engelen spelen in de Bijbel een hele belangrijke rol. Ze zongen toen Jezus geboren werd. Soms dan kwamen ze naar de aarde om een boodschap te brengen of een opdracht uit te voeren. Engelen, dat zijn hemelwezens die de Heere inzet om de aarde te besturen. Om soms ook mensen te beschermen. Misschien is dat bij ons ook wel eens gebeurd, zonder dat we het zelf in de gaten hadden. Dat schrijft Paulus ergens. Sommige mensen die hebben engelen in huis gehad, zonder dat ze het door hadden. Misschien wel die keer in de auto, dat u op de snelweg reed. En opeens een ruk aan uw stuur gaf. Vlak voor een vrachtwagen langs. Misschien was het wel een engel. Hoe de Heere zijn engelen inzet, dat is voor ons onzichtbaar. Daar hebben wij geen kennis van, dat weten wij niet. Maar Petrus die heeft bij hoge uitzondering daar iets van gezien. Hij zag een engel in levende lijven. Wat moet dat indrukwekkend geweest zijn. En Petrus die heeft door op een gegeven moment dat die engel hem bevrijdt. Dat God hem ten diepste bevrijdt. Als je deze geschiedenis van de bevrijding van Petrus wat beter gedetailleerder nog bekijkt, dan zie je dat er bepaalde parallellen in zitten met de uittocht uit Egypte. Lucas schrijft er niet voor niets bij dat het de dagen van het paasfeest was dat Petrus gevangen genomen werd. Op het paasfeest herdachten de Israëlieten dat ze uit Egypte waren bevrijd, uit het donkere Egypte. En zoals het volk toen midden in de nacht bevrijd werd uit Egypte, achter een engel aan, achter de engel des Heren aan, zo wordt Petrus hier bevrijd uit een donkere cel, achter een engel aan. En het volk Israël had er niet om gevraagd. Ze hadden er zelfs niets aan bijgedragen. Maar het gebeurde. En ook Petrus heeft niets aan zijn bevrijding bijgedragen. Hij sliep. Hij hield niet voor mogelijk dat dit kon. Wat is de Heere machtig? Ja, hij kan dingen doen die wij voor onmogelijk houden. Het meest opmerkelijke gedeelte in dit schriftgedeelte komt nog. Want als Petrus nou aanklopt, als Petrus bevrijd is, dan klopt hij aan bij dat huis waar de gemeente meestal samenkwam. Dan geloven de mensen niet dat Petrus het echt is. Dat is vreemd. Ze hadden wel voor hem gebeden. Heere, wilt u Petrus bevrijden? En nu het gebeurd is, nu Petrus daar staat, dan zeggen ze, nee, dat kan niet. Dat kan niet. Dat dienstmeisje, dat was heel, heel gedetailleerd weer beschreven. Dat dienstmeisje, Rodé, dat liep naar de poort. Ze hoorde de stem van Petrus. En ze is vol van blijdschap. Zij gelooft het wel kennelijk, hè? Een dienstmeisje. Je zou zeggen, iemand die later tot geloof is gekomen. Iemand van wie we verder weinig weten, niks weten. En zij gelooft het wel. En ze zegt, Petrus staat voor de deur. En dan zeggen al die apostelen die daar zitten. Die discipelen, die zoveel hadden meegemaakt met Jezus. Die zeggen, nee hoor, dat kan niet, je bent in de war. Tuurlijk niet. Petrus zit toch in de gevangenis. En ze hadden notabene gebeden om zijn bevrijding. En even later zeggen ze, nou ja, het zal zijn engel dan wel zijn. Ja, dat komt op ons ook een beetje vreemd over. Maar de Joden die dachten in die tijd zo. Die dachten dat iedereen een beschermengel had. En deze mensen, dat waren Joden natuurlijk. Die tot geloof in Jezus Christus waren gekomen. Dus die Joodse manier van denken, die hadden ze nog voor een deel. En zij dachten, nou, misschien heeft koning Herodes Petrus wel gedood in de gevangenis. En zijn beschermengel, die dwaalt nog wat rond. Nou ja. Komt op ons een beetje vreemd over. Maar ik wilde maar mee zeggen, deze mensen die zoeken steeds maar excuses, steeds maar uitvluchten, om maar niet te geloven dat Petrus echt bevrijd is. Dat gaat er bij hun gewoon niet in. Ja, die eerste christenen, dat waren hele gewone mensen, net als wij. Ze baden wel vurig, maar ze hielden er niet echt rekening mee dat God hun gebed zou verhoren. En is dat nou niet iets waar wij ook wel eens last van kunnen hebben? We bidden wel. Natuurlijk. Maar we zien zo weinig uit naar verhoring. Dan denken we soms wel eens bij onszelf, ja, ik bid wel, maar de Heer zal wel niet naar mij luisteren. Wie ben ik nou? Ik ben zo onbelangrijk. Nee. Naar hem of haar zal de Heer wel luisteren, maar naar mij niet. Nou, laten we daar maar gauw mee ophouden met die manier van denken. Want hier zien we dat God wel degelijk heel concreet verlossing kan geven. Dat hij zijn engelen stuurt om zijn kinderen te beschermen. Nou, dit is wel een hele unieke situatie hoor. Meestal werkt de Heer door middel van mensen. In de oorlog was er een dominee Slomp, en die heeft heel veel voor het verzet betekend. Zijn codenaam was Frits de Zwerver. En deze dominee Slomp, die heeft voor een deel de verzetsbeweging in Nederland opgebouwd tijdens de oorlog. Maar op een gegeven moment werd hij opgepakt door de Duitsers en in Arnhem in de gevangenis gezet. En toen heeft op een nacht een keer een verzetsploeg daar in de omgeving van Arnhem die gevangenis overvallen. En ze hebben toen dominee Slomp eruit gehaald, bevrijd. Je vraagt je af hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Maar toen de volgende dag de mensen hoorden dat die belangrijke verzetsman, die dominee Slomp, Frits de Zwerver, dat hij bevrijd was, toen gingen sommige mensen spontaan op hun knieën op straat om de Heere te danken. Want, zeiden ze, dat hadden ze heel goed in de gaten, de Heere heeft dominee Slomp bevrijd. Achter die mensen zagen zij Gods hand. En zo werkt de Heer meestal, door middel van mensen. Wat Petrus meemaakt is echt een uitzonderlijke daad van God, dat er een engel aan te pas komt. Maar zo wordt wel heel duidelijk dat de Heer partij kiest voor die kleine groep christenen in Jeruzalem, voor die groep die het zo moeilijk had, voor die groep die weggezet wordt door de leiders van die tijd, voor die groep die er niet bij hoorden, die de Joden konden missen als kiespijn. Ze hoorden nergens bij, maar de Heere koos partij voor hen. En dat liet hij heel duidelijk zien door Petrus met een engel te bevrijden. Maar goed, Petrus staat ondertussen nog steeds aan die deur te kloppen bij het huis. En ja, dan kunnen ze er natuurlijk niet meer onderuit. Hij is het echt, bevrijd door God zelf, wat een wonder. En Petrus die vraagt dan of ze dit door willen vertellen aan Jacobus. Ik zei net al, dat is een andere Jacobus, de broer van Jezus. Die is ook later tot geloof gekomen. Is ook een leidinggevende geworden van die gemeente in Jeruzalem. En hij moet het weten. Want dit is nogal wat er gebeurd is. Dit is een gebeurtenis die moet van generatie op generatie doorverteld worden. Want het geeft moed. Hoe moeilijk we het ook hebben daar in Jeruzalem. Als gemeente, de Heere is bij ons. En als Petrus dat gezegd heeft, dan vertrekt hij. Met geheime bestemming. Want hij blijft wel nadenken. De Heer heeft hem wel wonderlijk bevrijd. Maar Petrus snapt wel. Nou moet ik wel zorgen dat ik ergens onderduik. Want koning Herodes die gaat achter mij aan natuurlijk. Ja, het is wel een hele bijzondere geschiedenis. Zo, om dat zo vanavond met elkaar te bekijken. De geschiedenis van de bevrijding van Petrus. En zo staan er nog veel meer wonderlijke geschiedenissen in de Bijbel. En soms dan vragen we ons misschien wel eens af. Mooi om te lezen, maar wat moeten wij daar nou eigenlijk mee? Wat hebben wij hier nou aan? Wat is nou de zin ervan om vanavond hier naar de kerk te komen op deze zondagavond. Deze oude geschiedenis te lezen. Wat heeft dat ons nu precies te zeggen? Want ja, wij gaan morgen weer naar school. Wij leven in een hele andere tijd. We gaan morgen weer naar ons werk. Nou, ik wil twee dingen noemen. In de eerste plaats wil deze geschiedenis ons laten zien dat die God die Israël bevrijdde uit het donkere Egypte, dat die God partij kiest voor de gemeente van Christus. Dat de gemeente van Christus eigenlijk ingelijfd is bij het volk van Israël. Kijk, die gemeente van in Jeruzalem die heeft zich net zo gevoeld als de Israëlieten in Egypte. Ook zij zaten gevangen. Koning Herodes was erop uit om hen uit te roeien, net als de farao daarmee bezig was. Maar Gods vijanden vergaan. Na de bevrijding van Israël uit Egypte verdronk de farao in de Rode Zee. En hoe het met koning Herodes is afgelopen, dat staat in de volgende verse beschreven. Dat kunnen we vanavond thuis nog wel even lezen, denk ik. Kijk, die gemeente in Jeruzalem die voelde zich natuurlijk heel klein en heel kwetsbaar. Wie waren zij nou? Wat konden zij nou tegen koning Herodes beginnen, tegen al die soldaten? En misschien dat wij ons ook wel eens zo voelen als gemeente, als christen, op school of op ons werk. Dat we ook denken, ja, wie zijn wij nou eigenlijk? We zijn in de minderheid. We hebben het voorrecht gekregen om de Heer Jezus te mogen leren kennen. We hebben de taak gekregen om het evangelie door te geven in onze samenleving. In onze omgeving. Maar kunnen wij dat eigenlijk wel? Wij zijn toch maar gewone mensen. En we vinden het zo moeilijk om zelf met de Heer door het leven te wandelen. Laat staan dat we ook nog iets van een lichtend licht zijn. Dat vinden we zo moeilijk en het gaat vaak niet goed. En soms denken we wel eens bij onszelf misschien, zal ik het zelf wel volhouden? Als je de zuigkracht ziet in onze tijd, de zuigkracht die ook ons soms in zijn greep heeft en ons bij de Heere vandaan trekt. Nou, als we in zo'n bui zijn, kan deze geschiedenis ons enorm helpen. Want in de geschiedenis van de bevrijding van Petrus zit een enorm stuk troost. De Heer is bij ons. God zelf is bij ons. Hij houdt ons vast. Hij is bij een ieder die zijn naam aanroept. Hij beschermt de gemeente. Hij houdt ons vast bij zijn woord. Maakt niet uit. Ook al zouden we hier vanavond maar met een paar mensen zijn. Dat doet er niet toe. De Heer is bij een ieder die zijn naam aanroept. Hij geeft kracht. Nou, dat is het eerste wat we kunnen leren van deze geschiedenis. Dat God partij kiest voor de gemeente. Dat hij bij hen wil zijn die zijn naam aanroepen. Misschien voelen we ons ook wel eens een vreemdeling hier op de aarde. En dat zijn we ten diepte ook. We zijn op doorreis. We hebben hier geen blijvende stad. Maar de Heere is bij de gemeente. Het tweede wat we kunnen leren uit deze geschiedenis, dat gaat over het gebed. Want die gemeente daar in Jeruzalem, die kwam bij elkaar om voor Petrus te bidden. Als er één lid leidt, leiden de anderen mee. Prachtig. De voorbeden voor elkaar is dus heel wezenlijk als gemeente. Het meeleven met elkaar. Het bidden voor elkaar. Voor vrienden. Voor bekenden. Voor mensen die niet weten wat bidden is. Voor onze kinderen. En dat zal altijd een goede uitwerking hebben. En niet dat je dat altijd zo duidelijk ziet. Ik zei net al, de gemeente in Jeruzalem zal ook ongetwijfeld gebeden hebben voor Jacobus. Maar Jacobus werd onthoofd. En het leek alsof hun bidden zinloos was geweest. Maar moeten wij alles weten? Moeten wij alles begrijpen? De Heere is toch veel wijzer dan wij? Hij heeft Jacobus thuis gehaald. Het was zijn tijd blijkbaar. En voor Petrus heeft de gemeente ook gebeden. Ja, dat gebed werd zichtbaar, heel duidelijk, heel concreet verhoord. Maar dat gebeurt niet altijd. Niet altijd in de zin dat wij dat zo zien. Maar het bidden van ons is wel heel wezenlijk. Ook als je het idee hebt dat het geen zin heeft. Ook als je het idee hebt dat God toch niet naar je luistert. Wij zien de uitwerking daar niet altijd van. Maar God hoort ons altijd en hij zal altijd op zijn manier er iets mee doen met onze gebeden. Ook al is het voor ons niet altijd duidelijk. Wij hoeven niet alles te weten. Laat het maar aan de Heere over. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel, zal Jacobus later in zijn brief schrijven. Dat is die broer van Jezus. En misschien dacht hij wel aan deze geschiedenis. Die bijzondere geschiedenis van de uitredding van Petrus. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Laten we dat niet vergeten. Met onze gebeden zal God altijd iets doen. Natuurlijk. Ik ben de eerste om te zeggen dat die uitredding van Petrus heel bijzonder is. Dat was een bijzondere uitredding en het blijft een bijzondere uitredding. Zoiets gebeurt zelden. Het gaat er in het geloof ook niet om dat God elke dag maar klaar staat om onze gebeden te verhoren en onze wensen te vervullen. En steeds maar wonderlijke uitreddingen geeft. Nee, dat gebeurt niet altijd. Maar de Heere heeft toen wel iets heel duidelijk gemaakt. Dat hij bij de gemeente is. Dat hij almachtig is. Dat hij sterker is dan Herodes met al zijn soldaten bij elkaar. Laten we dat meenemen. Onze God. De Heere op wie wij vertrouwen. Is almachtig. Hij is sterker dan de dood ten diepste. Dat heeft hij laten zien. Door zijn eigen zoon op te wekken uit het graf. Uit dat donkere graf. Ook daar was een engel bij. Ook daar scheen er een licht. En de bewakers die renden zomaar weg. De steen rolde zomaar weg. En Jezus stond op uit de dood. Zo machtig is onze God. En die God is bij de gemeente. Die God is bij een ieder. Echt bij een ieder. Wie we ook zijn. Bij een ieder. Die zijn naam aanroept. Amen. We gaan in antwoord hierop zingen van Psalm 34... Ook weer een psalm over de engelen van God. In het vierde couplet lezen we daarover. Maar we zingen ook vers 3 en 4 van Psalm 34. Zullen wij met elkaar de Heere danken en ook voorbeden doen. Liefdevolle God en Vader in de hemel, u willen wij danken en prijzen dat u die kleine gemeente daar in Jeruzalem niet in de steek liet. Dat u hen hielp en dat u hen zo een hart onder de riem stak. En die geschiedenis is heel lang geleden gebeurd, maar ook ons heeft het vanavond bemoedigd. Want wij geloven dat u nog steeds bij de gemeente bent. En dat u bij een ieder bent die uw naam aanroept. Heren, wij realiseren ons dat we dat helemaal niet verdiend hebben. Dat het enkel genade is. Maar u hebt het ons toegezegd. Wij danken u voor uw liefde. Voor het feit dat we vanavond bij elkaar mochten zijn. Dat er een kerk is in Ochten. Meerdere kerken. En dat we wekelijks als gemeente naar uw stem mogen luisteren. En dat we zo bemoedigd mogen worden. We willen aan u bidden, wil met ons meegaan. Als we de komende week weer naar ons werk gaan of naar school gaan of andere dingen gaan doen. Geef dat deze geschiedenis ons nog bijblijft. En houdt u ons vast. Schenkt u ons geloof in u. Vertrouwen op u. Liefde tot u en tot elkaar. En maak ons alert op bepaalde ontmoetingen die wij hebben in ons leven. Met mensen die helemaal niet hebben geleerd wat bidden is. Wat zijn wij bevoorrecht dat wij dat wel weten. Dat wij zomaar met u mogen spreken. Maar maak ons er zo alert op dat wij dan ook de verantwoordelijkheid voelen om voor die of gene in onze omgeving plaatsvervangend te bidden. Dat wij dat maar doen. En ook als gemeente willen wij vanavond plaatsvervangend bidden. Voor hen die blind en zonder u door het leven gaan. We bidden u vurig om de werking van uw Heilige Geest in onze samenleving. Het zou het geweldig zijn als u weer en uw dienst weer in het centrum stond van onze maatschappij. We kunnen het ons nauwelijks voorstellen hoe dat zou zijn. En we geloven ook amper dat dat kan. Maar u hebt in de geschiedenis al zo vaak wonderlijke wendingen gegeven. Concreet bidden wij u om een regering voor ons land. Een regering die het goede zoekt voor onze samenleving. Een regering die zich laat leiden door uw woord, door uw geest. Een regering die oog heeft voor al de verschillende groeperingen die er zijn in onze samenleving. Zodat er niemand wordt weggezet. En we bidden u ook voor de jongeren wat dit betreft. Als zij in hun klas inderdaad te maken hebben met één jongen of één meisje die altijd maar in een hoek wordt gezet. Geef ons dan de liefde om hier niet aan mee te doen. En als het onszelf betreft, sterk ons dan en maakt u de situatie anders en beter. We bidden u voor de kerk in onze samenleving, voor de kerken, de gemeenten die er allemaal zijn, hier in Ochten, maar ook landelijk. Wilt u al het werk wat er in de gemeente gebeurt door mensen die jeugdclubs doen of catechisatie geven of alle andere werkzaamheden, wilt u dat zegenen. Ook lust en kracht geven om zich van harte in te zetten voor de gemeente, ten diepste om bij te mogen dragen aan de opbouw van uw koninkrijk. Geef dat we er allemaal van doordrongen zijn. dat wij, wie we ook zijn, daar ook een zekere taak in hebben. Heer, we bidden u, wilt u ons omringen met uw engelen. Ons bewaren voor ongelukken, maar ons ook bewaren voor de subtiele macht van de Satan, die zomaar geniepig in ons hart kan komen en ons zomaar verkeerde gedachten kan geven. Ongeloof in kan fluisteren. En ook wat dit betreft bidden wij u vurig om de wacht van uw engelen, dat we beschermd worden tegen de aanvallen van de Satan, want wij zijn zo zwak. Wij kunnen hem niet weerstaan. Maar u wel. Wil ons dan beschermen. Wil ons bewaren. En ons hele leven lang, ons van dag tot dag leiden. En ons meer en meer u laten kennen. Goede God, aanvaardt u onze dank voor deze dienst. En wil ons bidden om Jezus wil verhoren. Amen. Tot slot gaan wij nog zingen van een psalm, psalm 145, psalm 145, vers 6. En dat is onze slotzang. En tijdens deze psalm zal er ook worden gecollecteerd. 145, vers 6. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En wat er verder dus in dat zesde couplet staat van psalm 145. Gaat dan allen heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De vrede God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren. In Christus Jezus. Amen.